de drieënige God, de bediening der verzoening in trinitarisch licht. Zo is deze lezing aangekondigd. En dat kun je in één zin zeggen. Maar daar heb je wel een bijzondere ademhalingsoefening voor nodig. En misschien moeten we ons daar wel aan wennen, broeders. En u bent me nu wel voor. En u hebt uw Bijbel wel open bij Efeze 1. Maar die ene lange volzin wil ik u wel lezen. Ter opening van deze avond. Efeze 1, de versen 3 tot en met 14. En wat een zegen, daar mag je ook wel eens een keer buiten adem raken. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, dat hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Om te beginnen moet ik dit zeggen. Er zijn dingen die door een mens, en zeker door ons, op geen enkele wijze gezegd kunnen worden zoals men ze denkt. Maar ook ons denken voelt, wanneer we nadenken over God, de drie enigen zich oneindig ver afstaan van hem over wie het nadenkt. Ons denken, vat hem dan ook niet zoals hij is, maar ziet in een spiegel, in een raadsel, in een duistere reden. 1 Korinthe 13, zoals er geschreven staat. Ook bij zo grote mensen zoals de apostel Paulus er één was. En daarom wil ik mij, en u luistert naar Augustinus, maar ik maak zijn woorden nu even tot de mijne, wil ik mij eerst richten tot de Heer onze God, aan wie wij altijd moeten denken en over wie wij nooit op waardige wijze kunnen denken. Op ieder ogenblik moeten we hem zegenen door een loflied op hem te zingen en beseffen dat geen enkel woord voldoet om zijn lof uit te spreken. Zijn hulp vraag ik nu, om te begrijpen en uit te leggen wat ik beoog. En ik vraag ook vergiffenis, waar ik hem mocht beledigd hebben. Ik ben immers niet alleen mijn goede wil, maar ook mijn zwakheid indachtig. Ook hun die dit zullen lezen, vraag ik mij te verontschuldigen, waar zij vaststellen dat ik meer gewild heb te zeggen dan dat ik in staat was te zeggen. Ofwel, omdat ze het zelf beter begrijpen. Ofwel, omdat ze het niet begrijpen vanwege de moeilijkheid van mijn uiteenzetting. Aldus Augustinus in boek 5 van zijn bekende boek over de drie-eenheid, de Trinitate. En broeders, dat is niet voor de vorm. Het is ten diepste. En als dat vanavond niet helder wordt, dan is het compleet verkeerd gegaan. Een heilgeheimenis waarover wij spreken. Als wij geloven en belijden, en dat doen we, dat de drie enige God in de prediking van het woord tot ons komt. En zo hebben we de lezing ook ingedeeld. Allereerst de drie enige God en de prediking. Dus dan gaat het over de prediking als zodanig. Welke betekenis heeft het dat Vader, Zoon en Heilige Geest zelf betrokken zijn bij de prediking? Ik denk dat we te zwak zeggen. In de prediking. En dat de prediking zelf een zaak is van de drie enige God. Vervolgens, en dat zult u ook verwachten, en voor zover de tijd dat verder toelaat, over de prediking, de drie enige God in de prediking. Hoe brengen we hem ter sprake? Wat zeggen we? Waarom zeggen we de dingen zo? Prediking is dus, en dat is heel principieel binnen de gereformeerde homiletiek, allereerst een zaak van God zelf. Voordat ooit van een mens gevraagd wordt één woord te spreken, is het de sprekende God zelf die gesproken heeft in zijn woord en zo ook te spreken geeft. U kende de bekende uitdrukking uit de Tweede Helvetische Confessie van Heinrich Bullinger uit 1566, waarin gesteld wordt dat de prediking van het woord van God zelf is. En dat is een heel sterke uitdrukking. En natuurlijk mag je in rekening brengen dat dat in de context is van die mensen die zich beriepen op innerlijke verlichting en die de uiterlijke prediking van het woord, nou ja, als je het daar dan mee wil doen, vooruit dan, maar wij hebben meer. Desalniettemin is het een overtuiging die breed leeft binnen de reformatie, dat in de prediking van het woord wij Gods stem zelf horen. Ik ga niet veel citaten geven, maar dit kan ik toch niet laten. God opent zijn heilige mond tot ons en dan dienen wij ons gemoed en onze oren te openen en hem niet ontijdig in de rede te vallen. Dat is een van de vele opmerkingen die je bij Calvijn tegenkomt, in dit geval bij Jacobus 1, de tekst: ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dit is niet een algemeen gedeeld uitgangspunt, dat weet u. Het is, zeker de laatste tientallen jaren, steeds meer mode geworden, ik denk dat ik het zo mag noemen, om te zeggen dat prediking spreken over God is. Maar dat prediking ook nog werkelijk het spreken door God is, Gods eigen spreken, dat wordt al heel gauw gezien als grootspraak of iets waarin je alleen nog kon geloven voor Kant of voor wie dan ook. Zijn het de grote woorden? Handelingen 17. Als Paulus Gods woord gesproken heeft in Berea, dan, en u kent die tekst, vers 11, deze waren edeler dan die Thessalonica waren, als die het woord, en dan gaat het dus over het gepredikte woord, ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Wat zegt Paulus aan diezelfde gemeente in 1 Thessalonicenzen 1 vers 2? 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken we ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk als het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Stond er dan een is gelijkteken tussen? Nee, dat laten deze twee teksten juist heel mooi zien. Ze ontvingen het woord van de prediking. En broeders, ouderlingen, als u toezicht moet houden op de prediking, dan kun je niet zeggen, oh ja, Paulus is een geroepen dienstknecht van God, die zal het wel weten. Ja, die dominee heeft ervoor geleerd. Nee, ze onderzochten de dingen of het echt zo was en overeenkwam met de schrift. En daarom hebt u de roeping om u te oefenen in de verborgenheden des geloofs. Ja, maar doen we dan niet tekort aan het feit dat in de predikingen toch God zelf is die tot ons spreekt? Nee, blijkbaar gaat dat heel goed samen. Ze hebben in Thessalonica het woord ontvangen zoals het werkelijk is als Gods woord. De prediking werd met toegenegenheid ontvangen en ze onderzochten de dingen of het al zo was. Kun je te grote woorden gebruiken? Nou en of. Als je gaat geloven in de transsubstantiatieleer. Dat keuren we af bij Rome, als het gaat om het sacrament. Transsubstantiatie, dus dat het de ene natuur overgaat in de andere. Dat keuren we af als het gaat over de twee naturenleer van Christus. En dat dienen we ook af te keuren als het gaat over de verhouding Gods woord en mensenwoord. Ik zou niet veel citaten geven. Eén nog wel, en daar zal ik het dan ook echt bij laten. Dat is van iemand die je misschien dan niet meteen onder gereformeerde dominees verwacht, miskotten. Waagstuk der prediking. Maar die wel heel scherp weergeeft waar het op aankomt. Ook als het gaat over Gods vrijmacht. Citaat. De prediker is dus aan de ene zijde, en dan gaat het over het onderscheid tussen Gods woord en mensenwoord, van de drukkende illusie bevrijd dat hij het woord God zou moeten spreken. Daarvan is hij bevrijd voor zover hij diep in zich beseft dat God zelf alleen het subject is van zijn woord. Het onderwerp. Hij spreekt. Het is niet een object. Wij spreken niet over God. Hier blijft dus niets anders voor hem te doen dan zo goed mogelijk de schrift, het geschreven woord, te verklaren, te belichten, midden in het moderne leven te stellen, persoonlijk op de harten toe te passen enzovoort. Kortom zijn best te doen, zo edel en levend, zo fel en zo teer mogelijk, te spreken van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En aan de andere kant wijst hij erop dat dat de prediker niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid en dat dat niet mag leiden tot slordigheid. Nee, het gaat erom, gelijk het een bevrijding is, ook voor de hoorder trouwens, om te weten dat hetgeen daar klinkt, bedoeld naar Gods eigen woord te verwijzen, terwijl, en dan komen er wat mij betreft gouden zinnen, het wachten is op het welbehagen Gods, zijn presentie te tonen door de intocht van zijn woord, door de al het menselijke neerwerpende en oprichtende werk des geestes van de liefde die nimmer moede wordt te geven. Zie, hier ben ik. Broeders, ik wil enkele Bijbels theologische lijnen met u proberen na te tekenen, na te trekken. En dat zijn de drie. Natuurlijk kun je dit onderwerp ook in de brede gaan behandelen door de kerkgeschiedenis door te gaan. Ik was ook al even begonnen bij Augustinus en Calvijn die zal niet ontbreken. En ik bedacht me net, ja, eigenlijk moet ik straks me gaan verontschuldigen, want John Owen komt straks toch ook nog even langs. Maar daar is in het verleden ook al aandacht voor geweest. En het leek me nuttig, en wat mij betreft ook nodig, om in het licht van Gods woord na te denken over de drie-enige God en de prediking als bediening der verzoening. Ik kom op die typering straks nog wel even terug, maar allereerst de prediking en de drie-enige God. Ik wil u even meenemen naar het boek Handelingen, vervolgens naar het evangelie van Johannes en als derde lijn de eerste Korinthebrief. Handelingen der apostelen. Natuurlijk zit er altijd enige overdrijving als ik zeg dat is het boek van de prediking in het Nieuwe Testament. Dat mag u best een beetje tegensputteren. Maar toch, het boek Handelingen der Apostelen kunnen wij niet lezen zonder het eerste boek van Lucas gelezen te hebben. En u weet hoe dat eindigt. Daar gaat het over, dag van de opstanding, het moeten van de prediking. In zijn naam moet er gepredikt worden, bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende te Jeruzalem. En gij zult getuige zijn van deze dingen. En dan gaan we verder in het boek van de Handelingen der Apostelen. En broeders, ik verdenk u ervan dat u ook wel eens van die, ja, dat zijn van die opmerkingen, daar kun je dan ook nog een bepaalde glimlach bij trekken. Handelingen der Apostelen, en dan zeggen we ja, ja, eigenlijk zou je het niet Handelingen van de Apostelen moeten noemen, maar het gaat eigenlijk om de handelingen van, nou wat zegt u? Ja, van de Heilige Geest. Nee, zegt een ander, het gaat om de handelingen van de verhoogde Christus. Hij is het. En toch zie je dan nog een beetje een hoofd meewarig schudden en zeggen, jongen, heb je nou niet een beetje meer inzicht in de dingen gekregen? Het gaat niet om de handelingen der apostelen, het gaat niet om de handelingen van de geest, ook niet de handelingen van de verhoogde Christus. Het is toch God zelf, de Vader. Het begint met de belofte van de Vader. Gij zult mij getuige zijn. En al die dingen meer. En broeders, dat is niet flauw. Maar waarom zouden we die vier niet samen denken? Wij kunnen niet driestemmig spreken. En vindt u me gerust een dwaas? Soms heb je wel eens even dat verlangen. Als je een mooi akkoord hoort, zo zuiver, dat je zou willen dat je drie tonen tegelijk zou kunnen laten horen. En dan klinkt dat samen met de handelingen van de apostelen. Juist dat onderstreept hoezeer de drie-enige God door middel van de handelingen der apostelen de prediking ook gestalte geeft. Ik wil u dat illustreren. Ik hoop niet dat ik u heel erg vermoei als ik u ook gewoon meeneem met een korte wandeling door het boek Handelingen heen. Maar ik doe dat vooral toch opdat u ervan overtuigd zult zijn. En dat is het wezenlijke, dat de prediking werkelijk een zaak is van de drie-enige God. Allereerst de Vader. Handelingen 3. En dan ziet u ook, al zal ik vooral met u nadenken in het licht van het Nieuwe Testament, dat is ook gegeven met het onderwerp, de drie-enige God, maar ook het Oude Testament daarin meeklinkt. Het slot van Handelingen 3, ik lees u vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Daar hebt u al zo'n gouden zin en daar kun je een poos blijven mijmeren en mediteren. God had het verkondigd door zijn profeten. En dan gaat dat verder. Ik kan niet alle dingen uitvoerig toelichten. Maar dan het slot van dat vers, van dit gedeelte. Vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Hij, God, heeft hem, dezelfde, eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheid. Hoe had God zijn heilige kind Jezus gezonden onder het volk? Nadat hij hem opgewekt had. Dan moet je bij Petrus zijn op de eerste Pinksterdag. Dan kun je in Handelingen 3 verder lezen. God zend zijn kind Jezus, dus in de prediking. Maar God zendt zijn zoon. De Vader zendt zijn zoon in de prediking. tot zondaren en laat hem verkondigen tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ja, zo zouden er meer illustraties gegeven kunnen worden. Ik zal een enkele noemen. Niet alles even uitvoerig doen, want dan bent u voorlopig nog niet thuis. Handelingen 10, vers 33, als het gaat over wat er bij Cornelius gebeurt. Ook daar spreekt de hartelijke overtuiging die de Heere gewerkt heeft in het hart van deze man. En wat een zegen, broeders, als zo een gemeente de prediking van het woord verwacht. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God. Alleen dat al. Om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Even terzijde, broeders. Ik zat zomaar een beetje te bladeren. Dat doe je wel eens een beetje ook achter in je psalmboekje. En toch nog weer eens een keer bij die liturgische gebeden. Dat is toch nog een beetje anders als samen in de naam van Jezus. O allergoedertierenste God en Vader, wil in ons midden zijn. En zeker, dan wordt de Heilige Geest genoemd en dan wordt Christus genoemd. Maar het is toch treffend, als je een heel aantal van die gebeden eens doorneemt, hoe theocentrisch daar allereerst gesproken wordt, ook over een kerkenraadsvergadering. En zo mogen de apostelen, de handelingen der apostelen verkondigen welke grote dingen God door hen gedaan had. Zo doen ze verslag aan slot van handelingen 14 en in handelingen 15 als ze in Jeruzalem komen. En korter kun je het niet zeggen. Grote dingen die God door hen gedaan had en zij hadden alleen gesproken naast dan, laat ik dat er wel bij zeggen voor de volledigheid, de tekenen die de prediking onderstreepte. Dat is dus het werk van de Vader, prediking. Maar zo kun je ook het werk van de Zoon, van de verhoogde Zoon aanwijzen, ja. Hoe vaak lees je in het boek Handeling, ik ga niet al die plaatsen met u langs, maar over het woord van de Heere. Als ik dan één voorbeeld wel noem, Handelingen 8, vers 25. Zij dan nu, Handelingen 8 vers 25, als ze het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie, dat is dus het woord des Heren, in vele vlekken van de Samaritanen. Nou, dat komt u nog een heel aantal keren tegen. U weet dat met de Heren de Kurios bedoeld wordt. En dan gaat het over, God heeft hem tot een Heren en Christus gemaakt. Dan gaat het om de verhoogde koning van de kerk. Nu weet ik wel dat je grammaticaal kunt tegenwerpen en zeggen, ja, het woord des Heren, het woord van de Heren, als je het dan even zo weergeeft. Dat kan niet alleen betekenen dat de Heren de auteur is ervan, maar dat het over hem gaat. Nou, toch denk ik, en ik moet dat even kort doen, en een klein beetje een excuus richting de broeders ouderlingen, maar het is heel duidelijk dat in het boek Handelingen, en bijvoorbeeld dokter Noordengraven zijn bekende studie, als het gaat over de groei van de gemeente in het boek Handelingen, Creatura Verbi, heeft erop gewezen dat het wijst op een genitieve subjectivus. God is, of de Heere is, de Kurios is, het subject van de prediking. Hij spreekt het woord. En dat het dan over hem gaat, dat sluit dat beslist niet uit. Wel, zo is het woord van de Kurios, van de verhoogde Christus verkondigd, wordt er in de naam van Jezus gesproken. Zo staat het dan in Handelingen 4. En daar staat hij zelf met zijn hele werk achter. In de naam van Jezus, in de naam van Christus, is meer, dat weet u, dan alleen maar op gezag van Christus. Die uitdrukking in de naam van, daar klinkt heel het heilswerk van Christus in mee. Ja, en één mooi voorbeeld, dat kan ik dan toch niet laten. Dat is Handelingen 9 vers 15. Maar de Heere zei tegen hem, dat gaat over Ananias, hè, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En dan gaat het verder over Paulus. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Ik hoop dat met deze enkele voorbeelden duidelijk is. Het gaat in de prediking om de verhoogde curios die zo in het woord tot de gemeente komt en spreekt tot zondaren. Ja, en de Heilige Geest. Twee voorbeelden dan. Handelingen 7. Dat gaat over de reden van Stefanus. En daarin wordt dan opgemerkt in vers... Het gaat, neem me niet kwalijk, dat is niet Handelingen 7, maar dat is Handelingen 6. Als het gaat over de wijsheid en de woorden die hij sprak. Ik moet u eerlijk bekennen dat mijn ogen ook 50 geweest zijn. En dat ik het even... Dank u. Als het gaat over wat van Stefanus gezegd wordt, de wijsheid en de geest door wie hij sprak. En zo komt het werk van de Heilige Geest nog een paar keer terug in het boek van de Handelingen. Nu kent die bekende uitdrukking uit Handelingen 13, dat de Heilige Geest zegt, zondert mij af voor het werk, voor de prediking. En een ander mooi voorbeeld is hoe de Heilige Geest de looprichting van het woord bepaalt. Of hij betrokken is bij de prediking en de Heilige Geest liet het ons niet toe. Niet toe. En zo komen ze aan de overkant daar terecht waar geroepen werd, kom over en help ons. Dus zo laat de Heilige Geest ook, geeft de Heilige Geest het woord zijn loop. En als u het samenvat, dan vind ik Handelingen 1 vers 8 nog altijd een schitterende samenvatting van de loop van de prediking in het boek Handelingen. Gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Daar zie je zo'n steen in de vijver vallen. En dan zie je de cirkels ontstaan in die wereldvijver. En dan het mooie. Als, voor zover mijn ervaring strekt, als ik een steen in de vijver gooide, als die cirkels ruimer werden, werd de golfslag ook minder. Dat doofde uit. Niet hier. Tot 3 keer toe onderstreept Lucas, alzo wies het woord. In Handelingen 6, in Jeruzalem. In Handelingen 12. Nadat de vervolging losgebarsten is en ze door Samaria en Judea verspreid zijn. In Handelingen 19. Als in Efeze de boeken verbrand worden. Alzo wies het woord des Heren. Het is niet uit te blussen. Om zomaar te zeggen, die cirkels worden steeds wijder en ze worden versterkt. En als u nog één woord wil horen uit het boek Handelingen, dan mag u het laatste woord nemen. De drie enige God en de prediking, dat is de garantie van het onverhinderd. Dat is één lijn. En dit gaat niet goed, broeders. Het evangelie naar Johannes. Ja, ik bedoel, voordat u zegt, wat is dit nu voor rare opmerking? Ik keek even naar mijn horloge. Ja. Yeah. Dus ik zal het inkorten en dan zien we wel. Dit wil ik nog wel even doen, het evangelie naar Johannes. Omdat ik dat te mooi vind om niet te noemen. En het andere zal ik dan proberen echt zo kort mogelijk te zeggen. Maar soms kun je het ook zo kort zeggen dat het misschien net ernaast zit en net er langs heen gaat. Het beeld van vader, zoon en geest en prediking. Johannes 6, 44, 45. de trekkende Vader. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, en er is geschreven in de profeten, en daar komt het, ze zullen alle van God geleerd zijn, en iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft. En ik leg alleen maar even nadruk. Die komt tot mij. Wat staat er van de Zoon? En ik, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, Johannes 12, zal ze allen tot mij trekken. En dat slaat op de gekruisigde Christus, dat weet u. Maar het staat in het verband van de stem die klinkt. En als u uw bladzij omslaat, als u net zo'n bladspiegel hebt als mij tenminste, dan weet u dat in Johannes 12 het vervolg gaat over de prediking. Zodat ik geen andere conclusie kan trekken, dat zoals bij de Vader het trekken door de prediking gebeurt, wat je gehoord hebt, ook de Zoon trekt tot zich door middel van wat er te horen is. Ja, en de Heilige Geest, daar bent u wel van overtuigd. Johannes 14, 16. De Geest die gaat onderwijzen, in herinnering brengen. En zoals de Geest der waarheid, zo ook gaat leiden in de waarheid, zodat we gaan wandelen in de waarheid en dat we getrokken worden tot die waarheid. Wel nu, als Johannes het laatste woord mag hebben, dan geef ik hem dat uit de Openbaring. Dit zegt hij, en dan gaat het over Christus. En hoe eindigt iedere brief? Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wel nu, ik had ook nog wel een rondwandeling door 1 Korinthe willen maken, maar ook daar kom je die elementen tegen. God roept tot de gemeenschap van zijn Zoon. Paulus is niet gezonden om te dopen, maar door Christus gezonden om het evangelie te verkondigen. En de Heilige Geest is gegeven, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het Oude Testament dan. Want als dit dan drie lijnen heel kort zijn uit het Nieuwe Testament, hoe zit het dan met het Oude Testament? Dat is een hele vraag. En daar geef ik bij lange na geen antwoord op. Dat zou onverantwoord zijn. Maar wel drie korte opmerkingen. Als er één testament is waarin het gaat over het spreken van God, dan is het dan wel, ik overdrijf, maar het Oude Testament. En hoort u alstublieft geen tegenstelling erin, maar wel om even te onderstrepen. God sprak, er zij licht. En dan moet u maar verder mediteren over Johannes 1 en over 2 Korinthe 4 vers 6. God die gezegd heeft, er zij licht, heeft in onze harten geschenen. En dan gaat het ook over de prediking. Tweede opmerking. Natuurlijk, zo uitgebreid komt de leer van de Triniteit, de drie-enige God, niet tot uitdrukking in het Oude Testament als zodanig. U kent de uitdrukking van Augustinus, om hem toch een keer te noemen. Wat in het Oude Testament in de knop zit, dat bloeit in het Nieuwe Testament open. Maar het gaat om de openbaring van de naam. Heer, zoals onze broeder vanmorgen daar een en andermaal de nadruk oplegde, de ik zal zijn. En de prediking is de prediking van de naam. Zo is er ook een homiletiek geschreven en daar staan hele mooie dingen in. Dat is trouwens van de Duitse Rudolf Boren. En dat wordt in het Nieuwe Testament uitgewerkt. En belangrijkste opmerking, en dan vat ik het ook een beetje mee samen. Het hele woord van God is één getuigenis van Gods nederbuigende goedheid. Om zijn verhevenheid en zijn nabijheid. De titel van de dissertatie van broeder Baas. Daar in die beweging vindt de prediking ook plaats, vindt de godsopenbaring plaats. Treft u de tempel aan, wordt de profetie aangetroffen. Dat gaat samen. En dan wordt de verhevene transsubstantieert niet in de nabije, maar het wonder is dat hij als de verhevene te midden van dat zondige volk woont. En daar krijg je als het ware in een plaatje te zien, ook in de tempel. En dat was ook de reden eigenlijk om Psalm 27 vers 3 te laten zingen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Ook in de prediking komt daarin iets van tot uitdrukking. Broeders, wat nut ons deze dingen? Een paar lijnen. Misschien mag ik wel beginnen met de troost te benadrukken. Wat heeft het allemaal voor zin? Het komende seizoen. Wat werkt het uit? Het lijkt wel of ik tegen een muur sta te preken. Dit laat zien dat als de drie enige God zo de prediking voor zijn rekening neemt. Nee, je moet het sterker zeggen. Dat in de prediking de drie enige God zelf tot zondaren komt, zo zijn werk voltooid, dan ligt daarin de vastheid, de zekerheid, dat uw arbeid niet ijdel zal zijn. Natuurlijk mag je dan aan de opstanding denken, maar vanavond benadruk ik dit. Eén voorbeeld, Korinthe. Ik heb veel volk in deze stad. En dan komen ze allemaal. En dan hoeft Paulus alleen maar te gaan preken. Onafhankelijk van onze dienst. Laat dat helder zijn, dat onderstreept het ook. Dat is bevrijdend. Wel door middel van de dienst van Paulus. De troost dat het zo vast ligt. En dat heeft ook te maken met de bediening der verzoening. Die typering is natuurlijk een prachtige typering en daar kan ik niet veel van zeggen. Maar de woorden uit 2 Korinthe 5. Al deze dingen zijn uit God. En dan komt de prediking ter sprake in die bekende woorden. Alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ik weet niet of dat u wel eens een beetje bent blijven hangen bij dat woordje alsof God. Hoos staat daar gewoon, hè? Alsof God door ons bade. Nou, u hebt dan vast begrepen, want ik denk niet dat u eerder uw Bijbel dicht kon doen, dat dat niet een alsof is van, nou ja, bij wijze van spreken, alsof het zo is. Maar dat dat juist onderstreept, het is bij wijze van preken. God bidt, parakalio, laat u met God verzoenen. En al deze dingen in de bediening der verzoening zijn uit God. En dat betekent ook dat er werkelijk wat gebeurt in de prediking. Broeders, lopen wij toch niet het gevaar, ik zeg wij, hè, dat hoort u, dat we het soms toch te makkelijk en te vaak over verzoening hebben. Geloven we nog echt? En deze ging heen, gerechtvaardigd naar zijn huis. Omdat de bediening der verzoening is. En omdat de drie enige God zelf daar het woord neemt. En zo ook harten inwint en verovert en met de daad het bloed laat druppelen op de gemeente van Christus. En als het dan over bediening der verzoening gaat. En zo, dat was eigenlijk de aanleiding om deze titel te kiezen. Er is onlangs een prachtig boek verschenen. Ik weet niet of dat er ligt, ik heb niet gekeken. Het is Engels, dat is dan misschien even een klein drempeltje, maar daar helpt de taal u wel overheen. From heaven he came and sought her. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Daar wordt het aan gerefereerd. En dat gaat over, en dat is even het punt, over de particuliere verzoening. Juist dit, de drie enige God en de prediking, dat onderstreept op een geweldige manier. En dat maakt het ook tot werkelijk een bijbelstheologisch geheel dat het werkelijk gaat om particuliere verzoening en niet zoiets is als, ja, de Heere heeft verzoening mogelijk gemaakt en dat probeer je dan aan te prijzen enzovoort. Ja, en dan nog. Het is onmogelijk. Het welbehagen van de Vader. Ze waren uw en gij hebt ze mij gegeven. En de gewilligheid van de Heilige Geest. Deze drie zijn één. En zo werken ze samen. En iedere andere verzoeningsleer. Dat maakt de drie enige God. Tot drie goden die het dan nog onderling niet eens zijn met elkaar ook. Vader, Zoon en Geest. Juist dat aspect denk ik dat in onze tijd werkelijk gevaar loopt. Goed bedoeld, en ik ben ervan overtuigd, dat gaat er al die mensen ongetwijfeld om, dat ze ook aan de grootste van de zondaar Christus willen verkondigen. Maar doe dat dan. En spreek niet over een mogelijke verzoening. Dat is nou, als het nou gaat over vloeken in de kerk, dan is dat vloeken in de kerk, ja. Door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere naam die onder de mensen gegeven is onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. En dat betekent niet dat mensen ens moeten gaan maken met hun zaligheid. Dat is geen verklaring van het woord. Maar het gaat er juist om dat heerlijke moeten. Er moet gepreekt worden. Ze moeten zalig worden. Daar staat de drie enige God achter. Dat zijn een paar lijnen, broeders. En als het dan gaat over de drie enige God in de prediking. Bent u er nog of moeten we een tussenzang doen? Ja, dat is soms een oplossing, heb ik begrepen, voor vermoeide hoofden en zo. Nou, dat is misschien ook niet zo raar, maar goed. Ik zal het dan gewoon verder afkorten en inkorten. Anders dan verg ik denk ik te veel van u. Ik weet niet meer precies wanneer ik begonnen was, maar u hebt wel uithoudingsvermogen, dat geloof ik ook wel. Want dat verwacht u van de mensen ook. Dus goed, de drie enige God in de prediking. Ja, nu je het hebt over glaasje, ik dacht eerst deze fles. Ik lust dat spul niet, maar je hebt wit spul, geloof ik. Dat is ook met zo'n soort dop. Dus, maar ik zal het bewijs leveren. Ik drink nu een slok en dan hoop ik dat u geen rare dingen merkt. Broeders, vindt u het erg als u zondag 8 weer gehad hebt? Heb u dat ook wel eens, dat u als u een zondag bepreekt hebt, dat je denkt, hè? Ik wou dat ik eigenlijk weer zover was. Heb u dat bij zondag 8 ook wel eens? Of is dat nou net een zondag dat u denkt, oh, ja, hoe zou ik dat weer gaan zeggen? Ja, je kunt natuurlijk twee keer kun je er wel over preken. Je kunt zeggen dat heerlijke, eenvoudige antwoord. Nou, waarom geloof je toch dat er drie en één, en hoe zit dat dan? Nou, God heeft zich in zijn woord zo geopenbaard. Nou, daar kun je, ik zou bijna zeggen, ja, dat is een rare uitdrukking, hè, daar kun je heerlijk over preken. Maar dat is dat heerlijk onbevangen. Gewoon luisteren naar het woord. Nou, de tweede keer kun je preken over de tekstverwijzing die erbij staat. We zijn gedoopt in de naam van de drie enige God en dan. Goed. De woorden van Kramer ga ik niet herhalen. Een paar wel. Hij heeft in zijn bekende boekje Priestelijke Prediking dit juist benadrukt, dat het tot geestelijk leiding geven in de prediking behoort, dat wij aandacht geven aan het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij noemt dat onder het begrip theologisch verantwoord. Hij schrijft, toch een kort citaat. Zo dient bijvoorbeeld de prediking die geestelijk leiding wil geven een sterk besef te vertonen van de Triniteitsopenbaring in, en u hebt uw catechisatielesje geleerd, heilsbeschikking, heilsverwerving en heilsbediening.
Dit te meer omdat juist de Trinitarische doop de poort is waardoor we krachtens Gods verbondbeschikking in de gemeente worden binnengeleid. En waar gaat het hem om? Dat je dat niet theologiserend doet, maar verkondigend de grote werken van deze drie-enige God. En dan treedt aan de dag, zo Kramer, wat dit in voorwerpelijke en onderwerpelijke zin voor de gemeente betekent. Dat zij met zulk een God te doen heeft, die een zeer overvloedige fontein aller goeden is. En dan waarschuwt hij voor het gevaar, wie één van de goddelijke personen op de voorgrond zou willen stellen voor de ander, verkort het evangelie, trek de prediking scheef en zal de gevolgen daarvan zien in het geestelijk leven van de gemeente. Het gaat erom dat we de eenheid van Gods werk benadrukken, opera trinitatis ad extra in divisa sunt, dat blijft onopgeefbaar, de werken van God zijn ongedeeld naar buiten, en dan moet je er eigenlijk aan toevoegen, en dat geldt vooral naar binnen toe, ik denk dat dat heel wezenlijk is, opdat je vervolgens wel aan het onderscheid van het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest recht doet. Laat ik daar dan nog een paar voorbeelden van geven. Dat is meer bij wijze van illustratie en ik hoop ook daar een stimulans om daar verder over na te denken. Het gaat niet om een afgerond betoog te houden vanavond, dat is onmogelijk. Maar wel hoop ik dat het uw gedachten ook weer nieuwe stof tot nadenken geeft. Bediening der verzoening. Hoe breng je dat ter sprake in de prediking? Ik heb nooit zo heel veel gehad met Kuitert. Jezus, nalatenschap van het christendom en heel veel uitroeptekens van instemming, die heeft hij nooit gekregen. Maar wel op die ene bladzijde, dat vergeet ik nooit meer, waarin hij waarschuwt tegen een jezuologie. Ik hoop niet dat ik allergisch ben, broeders, maar hier word ik echt verdrietig van. Een gemeente, missionair werk, een christengemeenschap waar Jezus centraal staat. Ik wil het goed begrijpen. En toch maakt het mij verdrietig, ik weet niet het goede woord, misschien is het wel verdrietig. Ook een beetje verontwaardigd, verontrust. En dan denk ik, wat is dit? Dat klinkt natuurlijk heel goed. Maar is dat het woord? Gaat het erom dat er een gemeente, een gemeenschap is waar Jezus centraal staat? Gaat het in de bediening der verzoening om Jezus? Waar leest u dat? Toch even 2 Korinther 5. Al deze dingen zijn uit God, door Christus, in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Dan komt de verkondiging van Christus zelf. Dan komt aan de orde hij die tot zonde gemaakt is. Al deze dingen zijn uit God, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Broeders, ik moet dat kort doen, maar het gaat om het gevaar van eenzijdig christologisch spreken, christocentrisch spreken, ook als het gaat over bediening der verzoening. Als wij, om maar één voorbeeld toch nog even iets verder te noemen, als wij met kerst alleen maar over een lieve heiland weten te preken en vergeten, al zo lief heeft God de wereld gehad. En ook vergeten de liefde van de Heilige Geest te verkondigen, die zo het lichaam van Christus toebereiden, dan doen we ernstig tekort aan de heerlijkheid van het werk, de eer, de glorie van de drie enige God. Eén concreet voorbeeld. Het heeft mij destijds veel te zeggen gehad en daarom geef ik het u gewoon maar even door als illustratie. Het zijn vaak van die hele eenvoudige zinnen die je een overvloed aan gedachten geven. Ik ben bij Matteüs 3 vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden.
Ja, dat kun je benaderen als een reisje over een bepaalde weg en dan kom je vanuit Galilea en dan kom je daar bij de Jordaan. Dan kun je landkaart bijleggen. Maar je kunt het ook anders doen. Hoe kwam Jezus daar bij de Jordaan? Heeft hij één voetstap verder gezet? Zonder zijn vader? Toen, hoe wist hij dat? Je kunt dat niet anders zien als, en ik zeg niet dat je er altijd zo over moet preken, maar het gaat er wel om dat we recht doen als we geloven dat hij de Christus is. Gezalfd met de Heilige Geest. En dan kun je zeggen, ja, dat gebeurt zo meteen pas. Maar u gelooft toch niet toch dat hij zonder de Heilige Geest daar kwam? Dat hij leefde in het gebed tot zijn vader, gehoorzaam aan het gebod van zijn vader. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ook zo'n zinnetje, toen kwam Jezus en de weg die hij gaat door het evangelie heen, geeft u stof genoeg om het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest te verkondigen. Dat geldt ook de heilsfeiten. Ik noemde zo even als voorbeeld kerst. En dan gaat het erom dat die heilsfeiten, de heilshistorische prediking, zo ook aan de orde komen, dat getoond wordt wat dat betekent, een leven bij en vanuit de heilsfeiten. Dan hoeven we zo nodig niet meer ellenlange discussies over voorwerpelijke prediking en onderwerpelijke prediking. Als u trinitarisch spreekt over de heilsfeiten, kan het niet anders. Of wat toen en daar gebeurde. Dat wordt tegenwoordige tijd in het midden van de gemeente. Als de drie enige God komt. In het woord dat verkondigd wordt. En zal de betekenis van toen voor het hart en leven van de hoorder vandaag aan het licht gebracht worden. Een voorbeeld nog, als het gaat over trinitarisch spreken. En wat er dan in de prediking aan de orde komt. Laat ik dit doen. En ik zal twee dingen noemen, dan weet u nog waar u aan toe bent. Eén opmerking die heeft te maken met de gemeenschap met de drie-enige God. En tenslotte zal ik de voornaamste reden noemen. Om aandacht te geven aan het werk van de drie-enige God in de prediking. Als het gaat over de gemeenschap van de drie-enige God. Met de drie-enige God. Ja, daar komt dan John Owen even om de hoek kijken. Omdat ik eigenlijk geen werkje weet wat mooier de dingen uitstalt als wat hij heeft gedaan in zijn bekende werk Communion with God. En dat is ook vertaald op zijn minst één keer. Ik heb nog geloof ik een wat oudere druk. Het papier te zien was in ieder geval aardig geel. Gemeenschap met God. Maar dat lezen, biddend overdenken, als ook stof voor de prediking in het algemeen, en dan hoef je dat niet aan een speciale tekst op te hangen. Ik denk dat dat heilzaam is, broeders, laat ik het dan zomaar noemen. En dat zeg ik ook hierom. Er is ook in onze gezindte een bepaald gevaar aanwezig dat wij spreken over God op een heel abstracte manier. Dat het beeld dat er leeft onder jongeren bijvoorbeeld, over wie God is, en dat vind ik ontstellend, niet anders is dan dat een moslimjongere het beeld heeft over Allah. Broeders, dan gaat er iets niet goed. Kan niet anders. Of juist dit, de prediking van het werk van de drie-enige God en wie hij is als de drie-enige God, is daar een heilzaam medicijn tegen. Ik spits dat even, dat is even eenzijdig hoor, even toe op de vadernaam. En ik laat nu even John Owen aan het woord. Hij schrijft dit, en u vertaalt het maar naar uw eigen gemeente. Misschien dat u in een gemeente bent waar heel andere dingen juist iets oproepen dat nodig correctie heeft. Dat kan. Ik kom daar morgenavond nog wel op terug rond het pastoraat, als het gaat over de vadernaam. Maar hier dit. De vader moet het gezelschap van zijn kinderen ontberen, schrijft John Owen. Omdat ze onwetend zijn van zijn liefde voor hen. Zijn, en dan gaat het dus, zijn heiligen blijven maar denken aan zijn verschrikkelijke majesteit, strengheid en grootheid. Hun harten worden dan ook niet in liefde tot hem getrokken. We moeten leren denken aan zijn eeuwige zachtmoedigheid en barmhartigheid. We moeten ons zijn goedgunstige gedachten jegens ons, die er van eeuwigheid geweest zijn, in herinnering roepen. Laten we ons eraan herinneren hoezeer hij ernaar verlangde en hunkerde om ons te aanvaarden. In dat geval zou zelfs 1 uur van zijn afwezigheid ondraaglijk voor ons zijn. In plaats daarvan kost het ons moeite zelfs maar 1 uur met hem door te brengen. Laat dit dan onze eerste gedachte over de Vader zijn, dat hij jegens ons vervuld is met eeuwige liefde. Laten onze harten vervuld zijn van zijn liefde jegens ons, zelfs al worden wij in vele opzichten ontmoedigd. Broeders, ik vraag dat gewoon, dat weet ik niet. Maar preken wij ook zo? Juist voor diegene ben ik zijn eigendom. Of ach, ben ik het niet. Dat, en dat geldt de volle breedte van de gemeenschap met Vader, Zoon en Heilige Geest. Broeders, waarom over de drie-enige God preek? Omdat zo alleen de alles overtreffende rijkdom van God en in God ook in de prediking uitgestald kan worden. U kent de woorden uit de eerste brief van Johannes. God is liefde. En neemt u het maar samen met wat in hoofdstuk 1 staat. God is licht. Enkel licht. Het gaat om heilige liefde. Goddelijke liefde. Welke liefde? Hierin is de liefde. Dat God zijn zoon gezonden heeft. En waar gaat het dan over? Is dat de liefde van God tot zondaren? Broeders, dan zijn we veel te snel. God is liefde. Dat is de liefde van de drie enige God. De Vader heeft de Zoon onnoemelijk lief. Zoals de Zoon de Vader onnoemelijk lief heeft. Hierin is de liefde dat God zijn Zoon gezonden heeft. Dat is allereerst de liefde van de Vader. En hij doet afstand van zijn geliefde Zoon. De volle liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Die oude uitdrukking die daar ook iets van zegt. De volzalige God in zichzelf, die niets en niemand ter wereld nodig heeft, omdat hij zijn liefde niet kwijt zou kunnen. Volzalig, eeuwige liefde in zichzelf. Kijk, daarover mediteren is heilzaam voor aangevochten zielen. Ook voor u, voor ons, voordat je de preekstoel opgaat. Over wie spreken we? Nee, wie spreekt er? Wie behaagt het om van mensenwoorden gebruik te maken? Wie wil trekken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Dat is deze God. En als Paulus daarover nadenkt, en ik denk dat je dan bij het hart van de drie enige God en de bediening der verzoening bent. Als hij deze dingen op zich in laat werken en hij het uitroept. O diepte! van rijkdom. Beide van wijsheid en van kennis God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is een raadsman geweest? Wie heeft hem eerst gegeven, het zal hem weder vergolden worden. En dan komt dat. Uit hen. Door hen. En tot hen. Zijn alle dingen. Hem. Zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.